We gaan vanavond iets lezen uit de brief aan de Romeinen. Dat is hoofdstuk 6, vers 15 tot en met 23. Romeinen 6, vers 15 tot en met 23. U weet dat deden we nog steeds, een klein stukje verder. Romeinen 6, vers 15. Wat dan zullen wij zondigen, omdat we niet onder de wet, maar onder de genade zijn? Volstrekt niet. Weet gij niet dat gij hem in wiens dienst gij u stelt als slaven ter gehoorzaamheid ook moet gehoorzamen als slaven, hetzij dan van de zonde tot de dood, hetzij van de gehoorzaamheid tot gerechtigheid. Maar Gode zij dank, gij waart slaven van de zonde. Doch gij zijt van harte gehoorzaam geworden aan die vorm van onderricht die u overgeleverd is. En vrijgemaakt van de zonde, zijt gij in dienst gekomen van de gerechtigheid. Ik zeg dit van menselijk standpunt, om de zwakheid van uw vlees. Want gelijk gij uw leden gesteld hebt ten dienste van de onreinheid en van de wetteloosheid tot wetteloosheid, zo stelt nu uw leden ten dienste van de gerechtigheid tot heiliging. Want toen gij slaven waart der zonde, waart gij vrij van de gerechtigheid. Wat voor vrucht had gij toen? Dingen waarover gij u nu schaamt. Immers, het einde daarvan is de dood. Maar thans, vrijgemaakt van de zonde en in dienst van God gekomen, hebt gij tot vrucht uw heiliging en als einde het eeuwige leven. Want het loon dat de zonde geeft is de dood, maar de genade die God schenkt is het eeuwige leven in Christus Jezus onze Heere. Tot zover. Ik weet niet of iedereen er was de vorige keer. Ja, Bas van der Bos was er niet en Plony ook niet. En Joop de Pauw niet en dan houdt het een beetje op. Maar velen waren er wel de vorige keer. En we hebben samen gesproken over dat hele bijzondere thema van eind hoofdstuk 5 en begin hoofdstuk 6. Dat we van het ene terrein naar het andere terrein zijn gegaan, gekomen. U weet het nog. Wij bevonden ons op het terrein van de zonde en van de dood. En we zijn gekomen op het terrein van leven en gerechtigheid. Dat is hele moeilijke taal. Dat is helemaal niet zo gemakkelijk. En toch is het heel uniek dat je je hier zelf mag zien op een nieuw terrein, op een nieuw gebied. Slaven van de zonde waren we. Wij dienden de zonde en we konden niet eens anders. Je wilde soms wel anders, maar dat lukte niet eens. Je kwam er eigenlijk niet af. Iedere keer bleek opnieuw dat die zonde zo'n enorme aantrekkingskracht heeft. Nog sterker, een soort wortel in ons is, aanzettend tot zondigen, en je komt er nooit vrij van. Hoe kom je ooit van dat probleem af? Er is maar één oplossing en dat is sterven. Bedoelen we dan dat je inderdaad ergens begraven moet worden of dat er rouwklagers rond moeten gaan om dat met de taal van de Bijbel van Prediker 12 te zeggen? Met Christus sterven, dat was de oplossing. Met hem gekruisigd, met hem gestorven, met hem begraven door de doop tot de dood, gebracht op de plaats van de dood, maar ook met hem herrezen, met hem opgestaan in nieuwheid des levens. Een hele nieuwe situatie, een nieuw terrein zijn we binnengekomen. Dat nieuwe terrein is het terrein waar de Heer Jezus gediend wordt, waar de zonde niet meer heerst, waar gezag van hem heerst. En waar gerechtigheid is, Gods gerechtigheid. Gods gerechtigheid. Wij dan gerechtvaardigd op grond van geloof hebben we vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Zo begon hoofdstuk 5. En dat is zo doorgegaan. Van het ene terrein op het andere terrein gekomen. Daartussen zit de doop. Dat hadden we de vorige keer, daar ga ik niet nog een keer over praten. Met hem gekruisigd, met hem gestorven, met hem begraven. En in beeld laat de doop dat zien. Ten onder gegaan. Helemaal weg. Weg. Maar ook op een nieuw terrein gekomen. Zoals Israël toen ze uit Egypte trok. Door de Schelfzee ging. Dat is ook een beeld van de doop. Nadrukkelijk niet mijn uitleg, maar dat staat in de Bijbel. En op een ander terrein kwam. Een nieuw gebied kwam. Waar die farao van vroeger, waar die machthebber van Egypte geen macht had. En ze de Heere gingen prijzen en de Heere gingen dienen en hem gingen groot maken. Een heel nieuw terrein. En ik wil zo graag helder zijn, lieve mensen, iedereen hier zou eigenlijk heel helder moeten hebben en heel duidelijk moeten durven zeggen, kunnen zeggen. Ja, ik ben ook van het ene terrein op het andere terrein terechtgekomen. Ik was een slaaf van de zonde. Ik diende de zonde. Ik kon ook niet eens anders. Ik wilde mezelf wel verbeteren. En ik heb net als, ik weet niet hoeveel pogingen om van je kilo's af te komen, iedere keer een nieuwe poging gewaagd, maar het is iedere keer weer mislukt. Het is iedere keer weer anders uitgepakt, anders geworden. Maar toen, ja, toen kwam die radicale oplossing. Ik ging eraan. En de wet, ja, die geldt alleen maar voor mensen die leven. U weet best, als ik weet niet wat, uitgespookt heb en oma Gent komt vanavond arresteren en ze komen binnen stappen en ze zeggen tegen Henny, waar is Dato? En Henny zegt, ja, die is daar en daar. En ze komen in mijn studeerkamer en ik lig er op de grond, ik ben gestorven. Nemen ze dan een lijk mee? Ja, het is een beetje luguber. Nee, oma Gent gaat weg. Ja, we zijn geen begrafenisonderneming. Ze gaan weg. Ze arresteren geen lijken. Ze hebben ook geen opbergplek in het politiebureau voor lijken. Sorry, raar gezegd, maar ik wil het zo graag helder hebben voor jou, dat je je echt gaat realiseren dat de wet geldt zolang iemand leeft. En het hele wettelijke apparaat stond voor de deur in oom agent. Die had de hele rechterlijke macht achter zich. En dat stopt als degene om wie het gaat sterft. Dat is de taal van Romeinen 6. Ben je gestorven? Met Christus gestorven? Met Christus gekruisigd? Met Christus gestorven? Is het zo dat de Heer Jezus voor jou en voor jouw schuld, voor jou en voor jouw schuld, alles in orde heeft gemaakt en dat God je ziet alsof jij daar aan dat kruis met Christus gekruisigd bent, met Christus gestorven bent en dat je gewoon er niet meer bent? Een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen, het is alles anders. Het is geweldig. Een gelovige is een heel bijzonder iemand. Roep hem ook wel eens. Als gelovigen hier op aarde rondstappen, zeggen ze, dood in zonden en misdaden. Een dode hond. Taal. Uit de reformatorische hoek, maar ook uit de evangelische hoek. En als iemand, zo'n gelovige, gestorven is, zegt, ja, hij leeft. Dat is een heel merkwaardig spul. Als die mensen leven, zeggen ze dat ze dood zijn. En als ze gestorven zijn, zeggen ze dat ze leven. Maar het is wel waar. Het is echt waar. De Bijbel zegt dat gelovigen van het ene gebied op het andere gebied, van het ene terrein in het andere terrein zijn gekomen. Niet meer om de zonde te dienen. Niet meer om door de wet opgelegde dingen te doen, maar omdat we vrij zijn, omdat we de Heere willen dienen en hem willen grootmaken. Wat was de vrucht die we vroeger hadden? Nou, de vrucht van al ons geploeter was uiteindelijk oordeel, dood, onreinheid, even taal uit Romeinen 6, het laatste stukje. En nu worden wij verondersteld opnieuw vrijgemaakt van de zonde, opnieuw vrucht voort te brengen. En dat is heiliging. En als einde eeuwig leven. Vrucht vandaag, heiliging en het einde eeuwig leven. Dat stond in ons stukje. Hoe maak je dit nu duidelijk? Hoe krijg je dit helder? Iemand vroeg, ben je gedecoreerd? Heb je ook een lintje gekregen? De burgemeester is niet langs geweest. Ik had wel verwacht dat hij zou komen, maar ik was kennelijk nog niet aan de beurt of zo. Flauw. En ander zei, is dit dat laatste sigaartje? Toen je niet meer ging roken, heb je dit... ik heb gerookt als een schoorsteen, zo zeggen we dat. Maar dat is echt al een groot aantal jaren geleden. Dit is wat anders. Sommigen van jullie weten precies wat ik bedoel hiermee. Ik kan me herinneren dat we in Veenendaal een aantal studieavonden hadden over de tabernakel. Dat heb ik gedaan. En toen heb ik gezegd, we zouden eigenlijk een speldje moeten maken van een pilaartje uit de voorhof van de tabernakel. Een koperen voetje, een zilveren kop en een stukje acaciahout daartussen. Feitelijk geeft dit bijna alles aan. En dat moet niet zo'n klein spurtje zijn als nu. Dat moet eigenlijk een hele grote zijn. Je komt altijd moeilijk aan de bak bij de buren. Over je geloof praten is niet zo makkelijk. Maar als je zo'n grote speld zou hebben, dan vraagt de buurvrouw morgenochtend, zo, rommel waar het geweest? Nee, dat ben ik. Oh ja. Nou ja, je bent gelijk over die mooie foto van je, die schitterende foto, die laatste. Ja, dat ben ik. Acaciahout. Bikkelhard, niet te bewerken. Er is geen beitel scherp genoeg om een acaciastam te bewerken. Dat is echt waar hoor. De enige materiaalsoort in de woestijn voorhanden om een huis van God te bouwen was acaciahout. Ander hout was er niet. En het is heel moeilijk te bewerken. De acaciaseil is bikkel en bikkelhard. Het is heel grillig van vorm. Het is van boven één grote warboel, al die takjes door elkaar. Echt, het is een soort doornachtige boom met een enorme kruin. En ook nog wat vruchtjes, maar het zijn wel doornachtige vruchtjes. En de wortels in de woestijn, als je een boom in de woestijn wil laten groeien, wil laten blijven groeien, nou, dan moet je van goede huizen komen. Dan zit die behoorlijk stevig in de grond. Een acaciaboom. Van dat materiaal, er was ook geen ander materiaal, is het eerste huis van God gemaakt. En zulke bomen werden omgekapt, werden gehakt, die vielen. Ik geloof stellig dat in het omhakken van een acaciaboom eigenlijk de bekering van jou en van mij zichtbaar is. Daar lig je dan. Eindelijk geveld. Ja, het kostte ontzettend veel moeite om iemand van zo'n stam af te krijgen. Van zo'n ondergrond vrij te krijgen. En het kost ook veel moeite om van zulk materiaal nog een beetje rechte plank te maken. Want ze zijn grillig van vorm, de acaciaboom. Het zijn niet van die dichte, naaldboomachtige, recht toe, rechts aan, opgroeiende, oprijzende bomen waar je mooie planken uit kunt maken. Nee, het is allemaal uitwas en het is allemaal grilligheid. Maar van zulke materialen werd destijds het eerste huis van God gebouwd. Ik vind het een foto van mij. Maar wat gebeurt er dan? Nou, zo'n boom werd gehakt, omgelegd. Daarna geschikt gemaakt om pilaar te zijn. En daarna voorzien van een koperen ondergrond. En dan moet u even iets slikken, even aannemen. Maar koper betekent in de Bijbel altijd onaantastbaar voor het vuur. Het koperen brand overal daar. Als je vandaag een deur, een koperen deur in een koperen sponning hangt en je doet dat goed zuiver, dan is dat de brandpreventie super. Geweldig. Nog steeds. Onaantastbaar voor het vuur. Zo is er geen veroordeling voor. Ja, want de Heer Jezus is in het vuur geweest. Hij heeft zijn leven gegeven. Hij heeft alles gegeven wat hij te geven had. En jij en ik zijn vrij. En aan de bovenkant voorzien van een zilveren kop. Zilver staat in de Bijbel altijd voor de prijs die voor de verzoening is betaald. Als God naar beneden kijkt, ziet hij de prijs die voor de verzoening is betaald. Zoengeld. Aha, dus ik zit tussen koper en zilver gevat. Ja. Op een koperen ondergrond, onaantastbaar voor het vuur, zal ik het gewoon zeggen. Er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. En van boven gezien, Het is de prijs die voor de verzoening is betaald, het werk van de Heer Jezus. Zie je wel dat het de foto van jou is? Zulke pilaartjes werden gebruikt om in de woestijn rechtop te staan. En die hadden één taak maar. En dat was het linnen, het witte linnen op te houden. En zij markeerden de plaats waar de Heere woonde. Zij lieten zien, daar is het huis van de Heere. Zij waren de ingang niet. Er was maar één ingang bij de tabernakel. Maar als mensen tegen zo'n gordijn aanliepen, ja, dan kwamen ze, als ze doorliepen, altijd bij de ingang uit. Linksom of rechtsom. Een langere of een kortere weg. Maar ze kwamen altijd bij de ingang uit. Zal ik het gewoon zeggen? Die tuinman in Ethiopië liep tegen het gordijn aan. Hij zag aan hun gedrag, aan hun houding, aan hun leven. Daar zit meer achter. En hij is die omheining gaan volgen, komt bij de ingang. En de ingang, er is maar één ingang. In die prachtige witte omheining is maar één kleurrijke ingang. Vroeger was dat de ingang om in de voorhof te komen. En als je daar binnen stapte, liep je pardoes tegen dat koperen brandofferaltaar aan. Liep je pardoes tegen het offer aan. Liep je pardoes tegen dat wat priesters daar deden aan. En je stond als het ware midden in de dienst van God. En het eerste wat je echt ontdekt is het offer. Kan ik het duidelijker zeggen? Snapt u een beetje waarom ik nu vanavond het kleine speltje weer opgeduikeld heb? Ik wilde wel hele grote, maar dat is zo opzichtig. Maar zo'n grote geeft meer stof morgenochtend bij de buren dan zo'n kleintje. Zo'n kleintje zullen ze zeggen, is dat dat laatste sigaartje? Het heeft dus niet goed gewerkt. Nee, het is een beeld, een type, een fotootje, een uitbeelding van wie ik ben. Bikkelhard van mezelf, moeilijk te bewerken, maar omgevangen. Bekeerd. Omgekeerd. Anders. Toen, ja, ik diende de woestijn. Ik diende, nou ja, wat dan ook maar. Maar nu ben ik in dienst van God gekomen. Dat is precies de taal van Romeinen 6, het laatste stuk. Uw vrucht, heiliging. Dat betekent dat wij, die nu de Heer Jezus kennen als onze heiland, als onze verlosser, en gaan zeggen, onze schuld is weg, onze zonden zijn vergeven, wij zijn hier in deze wereld neergezet. Ja, we zijn hier in deze wereld ook omgegaan, tot bekering gekomen. We zijn van onze voetstukken gevallen. Iedereen herinnert zich de foto's, of misschien wel de videobandjes van Saddam Hussein die van zijn voetstuk viel. Dat was een happening van je welste daar in Bagdad. Maar zo is het met mij ook gegaan. Ik bedoel, hoe dan ook. Alleen dat heeft de pers niet gehaald, de krant niet gehaald. Maar het is wel gebeurd. Je moet een keer van je voetstuk vallen. Je moet een keer van de ondergrond af. Het oude leven. En dan, waardeloos, daar lig je dan, uitgeteld. Is dat het voorland? Nee. Je wordt weer recht opgezet. Op dezelfde ondergrond geplaatst? Nee, op een hele nieuwe koperen ondergrond. En van bovenaf gezien van een zilveren kop voorzien. Met de bedoeling om het witte doek op te houden en te zeggen, daar woont de Heer. Zo markeren wij, zo omringen wij de plek waar de Heer woont. Waar Hij zijn verblijf heeft. En dat is heiliging. Dat is heiliging. Dat is precies heiliging. Aangeven waar de Heere is. Er wordt heel veel gepraat over heiliging. Dan moet je dit niet meer, dan moet je dat niet meer. En dan denk je, daar ben ik nog niet aan toe, want ik heb nog weer een verkeerde gedachte gehad. Of ik heb weer een verkeerde conclusie getrokken. Of ik heb weer verkeerde dingen gezegd. En misschien wel hele concrete verkeerde dingen gedaan. En volgens Romeinen 7... dat komt nog hoor, is vanavond niet aan de orde. Blijft dat ook nog een poosje zo? Wat ik wel wil, dat doe ik niet. En wat ik niet wil, dat doe ik wel. Zo Je zit in een soort schommeling van, ik wilde wel anders, maar dat lukte me niet. Ook na mijn bekering wilde ik het zo goed mogelijk doen en zelfs dat lukt niet. Maar daarover later. Dat komt na nu, na Romeinen 6. Maar vanavond is dit aan de orde. Jij en ik op een nieuw terrein gekomen, waren slaven van de zonde. Maar we zijn van harte gehoorzaam geworden aan die vorm van onderricht, zoals Paulus dat heeft mogen uitleggen. De prediking, de uitleg van Gods dienstknecht die toen heeft verteld, als je gelooft in de Heer Jezus, dan ben je een kind van God, dan heb je eeuwig leven, dan is het oude voorbij, dan is het nieuwe gekomen. Niet omdat jij zo goed je best doet, omdat je daarna geen steken laat vallen, maar omdat God in Christus zo genadig en zo liefdevol is, dat hij niet wil dat jij verloren gaat. Dat is de reden. En daar moeten we blij mee zijn. En zijn we dan alleen maar gered, alleen maar behouden en vrij van onze schuld en vrij van onze zonden, of hebben we nog een opdracht? Nou, dat blijkt dat we nog een opdracht hebben. Ik zal het op een andere manier voorlezen. Ik had het even opgezocht zopas. 1 Petrus 2, vers 9. Ik weet niet of u even bladeren wilt in uw Bijbeltje, maar dat mag. 1 Petrus 2, vers 9. Daar staat: gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk Goden ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. U eens niet zijn volk, nu echter Gods volk, eens zonder ontferming, nu en zijn ontferming aangenomen. Een heilige natie. Een bijzonder gezelschap. Om de grote daden te verkondigen van hem die ons uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Een heel bijzonder volk. In de oude dag heeft daar in die woestijn een tabernakel gestaan. En de mensen hebben dat gezien. Ze hebben misschien op een bepaalde afstand liggen kijken, maar ze hebben het gezien. En ze hebben zich ook afgevraagd, waarom zo'n gordijn, waarom zo'n omheining? Maar de Heer zei, binnen dat terrein, daar woon ik. Als de Heer het later in de Bijbel, veel verder, bijvoorbeeld in het boek Ezechiël, heeft over een plaats in de toekomst, waar de tempel des Heren zal staan. Dat geweldige plan van God om in Jeruzalem nog een keer een tempel te laten herrijzen of te laten bouwen. Dan wordt eerst gesproken van een heilig gebied. Een heel bijzonder terrein. Dus niet zomaar een locatie. Laten we bedenken, nou, het kan wel bij Uithuizermeeden, daar woont toch geen hond meer vandaag. Nee, niet een locatie van ons. God zegt, ik heb een heilig gebied en daar wil ik mijn huis bouwen. Als er uit de hemel een stad komt, het nieuwe Jeruzalem van God uit de hemel, dan heeft die stad een grote en een hoge muur. En je zou zeggen, nou die muur is dan echt niet meer nodig. Want in diezelfde tijd zal Jeruzalem dorpsgewijs bewoond worden. Met andere woorden, de inbrekers. Nee, ja, die zijn er niet meer. De duivel is gebonden in die tijd. Dus er is helemaal geen criminaliteit meer. En toch heeft die stad die uit de hemel komt een grote en een hoge muur. Een heel bijzonder gebied. Er zitten gaten in die muur, er zitten poorten. Op die poorten staan namen van de 12 stammen van Israël. Fundamenten van die muur, de 12 apostelen van het Lam. Dat komt uit de hemel. Dat wordt een geweldige manifestatie van glorie, van heerlijkheid uit de hemel komen. Maar het is wel een apart gebied. Iedere keer blijkt dat de Heere wil dat we een apart gebied gaan creëren. Nou ja, dat moet je maar zeggen in Zuid-Afrika. Ze hebben de apartheid net achter zich. En daar komen ze weer aan. Heb je ze weer. En het gedoe tussen blank en zwart in Amerika heeft natuurlijk gigantische wonden geslagen. Want ja, dat was toch wel een apart volk, die blanken. Dat hebben mensen gedaan. En toch wil de Heere een apart gebied. Uw vrucht tot heiliging. Heiliging betekent in de taal van de Bijbel altijd apart gezet. Afgezonderd, verbijzonderd. Op een heel bijzonder gebied terechtgekomen. Heel uniek. Jij en ik. Een nieuwe schepping. Het oude is voorbij. En vrucht tot heiliging. Dat betekent dat we nu laten zien dat we apart zijn. Niet om hoogmoedig te zijn. Alsjeblieft. Niet om nu de wereld in te trekken van zie je wel hoe flink ik ben. Alsjeblieft niet. Niet om vandaag op de een of andere manier iets over onszelf te promoten. Maar om werkelijk het prachtige van de Heer Jezus, het schitterende van het kruis, het mooie van hem, om dat uit te dragen, om dat te etaleren. Zo willen we hier zijn. We staan op een ondergrond door hem gecreëerd. Omdat we in hem zijn, heeft het oordeel geen vat meer over ons. Een koperen ondergrond. En van boven, we zijn betaald met het kostbare bloed van een onberispelijk en vlekkeloos lam. Daarom. Niet iets van ons. En wij zitten daartussen. Maar het is allemaal geweldig. Het is allemaal in Christus. En dat willen we tonen. Lieve mensen, broeders en zusters. De gemeente van vandaag zal een heilig volk moeten zijn. Een heilige natie. En oproep tot heiliging is niet alleen. En nu moet het volk van God nog meer zonde leven. Maar dat staat hier helemaal niet. En uit Romeinen 7 blijkt dat het ook niet lukt. Maar hier staat dat wij hier op aarde zijn om dat bijzondere terrein te etaleren. Daar woont de Heere. Daar heeft Hij gezag. Waar heeft de Heer Jezus vandaag gezag? In deze wereld. In mij, als het goed is. Dat is een heel klein gebiedje. 1 vierkante meter of zo. In de gemeente. Dat is een wat groter terrein. En waar nog meer? Nergens. Want de overste van deze wereld heeft nog steeds zijn troon hier in deze wereld. Het enige terrein waar de Heer Jezus gezag heeft, is de gemeente. En daar sta je dan. Voor paal. Precies. Je staat daar. En je dient het witte doek op te houden. Wat voor soort doek was dat? Linnen. Fijn wit linnen. En wat betekent fijn wit linnen? Nou, de Bijbel zegt het. Als de bruiloft van het lam gekomen is en de bruid heeft zich gereed gemaakt, dan is ze gekleed in schitterend wit linnen bruiloftkleed. En daar staat de betekenis bij. Dit zijn de rechtvaardige daden van de heiligen. De gerechtigheden, rechtvaardige daden van de heiligen. Ik heb het vaker gezegd. Ik was aan het zoeken naar God. Ik kwam in aanraking met het evangelie en ik vond het eigenlijk maar niks. Ik ging naar mijn eigen dominee en zei hem dat ik zo en zo een ontmoeting had gehad. Wat vindt u daarvan? Nou, ik dacht, die man die zegt natuurlijk, daardoor kom daar nooit weer, want dit is zo waardeloos, dit is zo. En wat zei hij tot mijn stomme verbazing? Dat is de room van de melk. Ik vergeet dat nooit weer. En ik vroeg natuurlijk, waarom? Waarom is dat dan de room van de melk? En toen kwam er een verhaal. En dat verhaal heb ik vaker verteld, maar ik wil het toch zeggen. In Slochteren, waar ik opgroeide, een van de grote steden daar in Groningen, daar waren twee kruideniers. Je moet je voorstellen, je had geen brommen, je had geen auto, je had van alles niks. Je kon niet even naar de buurt super gaan in stadje A of B. Dat kwam gewoon niet voor. Je was of bij de ene of bij de andere klant, toch? Zo ging dat was echt zo. En die boodschappen worden voor een deel werden ze thuisgebracht of je ging ze halen. Twee kruideniers. De een was van onze kerk. Dat is natuurlijk de beste. En die andere, ja, dat was wat vaag. Bij onze kruidenier brak TB uit. Hij had 6 kinderen, denk ik. Maar het kunnen er ook wel 7, maar zoiets. Een behoorlijk gezin. En ook van die kinderen werden besmet. En de een kwam in Appelscha terecht in een sanatorium. En de ander kwam daar terecht. En dat werd verstoord. En hij zelf, voor zover ik weet, kwam in een tentje, zo'n soort draaibare houten gevalletje. Zo'n soort blokhut, maar dan op een soort draaischijf. Die kon je naar de zon richten. Die werden dus zo verpleegd. Die moesten dan een jaar gaan liggen in zo'n hokje. Het was een haard, een soort broeihaard van TB. Tuberculose. Geen hond meer in de winkel. Ja, je zult maar besmet raken daar. Soms werden er zelfs brieven aan de boom of aan de deur geplakt. Tuberculose. Besmet. Ja, en die mensen dan, ja, die gingen naar die andere kruidenier natuurlijk. Die moesten wel stroop en suiker halen. Die andere kruidenier had het goed. Dubbel goed. Hij heeft keurig bijgehouden wat hij verdiende aan de klanten van zijn collega. En elke zaterdag heeft hij het geld in een envelop gestopt, is daarheen gefietst, heeft dat onder de deur geschoven, heeft niets gezegd. De bruto winst werd zo op de deurmat gelegd. De dominee komt op bezoek, hoe gaat het? Waarschijnlijk een stichterlijk vers voorgelezen. Dat was een oprecht kind van God, ik ken hem heel goed. Hij heeft gevraagd, en hoe redden jullie je nu? Hoe gaat dat nu financieel en zo? Toen zegt hij, het is beter dan ooit. We hebben geen kosten en we hebben dezelfde winst. Toen kwam ik bij die dominee. Ik denk 2 weken later of zo. Het was precies alsof de Heere dit zo had gepland. En de dominee zei, die club waar jij geweest bent, dat is de Room van de Melk. Toen bleek dat die kruidenier bij die andere club hoorde, waar ik het evangelie hoorde. Mijn ogen gingen open van verbazing. En ik luisterde, want daarvoor had ik alleen maar kritiek. Er moet iets gebeuren voor je hart open gaat voor iets. Is dat nu een preek geweest? Nee. Is dat nu een boek geweest? Nee. Is dat een gezang geweest? Ook niet. Wat was het dan? Een pilaatje met het witte doek. De gerechtigheden, de rechtvaardige daden van de heiligen. Dat trekt. Dat is een getuigenis. Uw vrucht tot heiliging. Vroeger, je diende jezelf, man. Het ging helemaal niet om de ander. Natuurlijk niet. Laat die ander maar omkomen, als ik het maar goed heb. En nu, de Heere dienen. De Heere groot maken. Hem laten zien. Betekent dat ik moet gaan preken hier op de straat, Dennenlaan? Open lucht houden na deze dienst? Nou, misschien komen er wel 3. Misschien zeggen ze, we hebben al 3 preken gehad vandaag. Hoe moet het dan? Hier gaat het niet om uw preek. Hier gaat het ook niet om dat boek wat u nog gaat schrijven. Hier gaat het om wat u laat zien. Wat u in uw omgeving laat zien. Het witte doek. En waar hangt het witte doek aan? Aan zo'n pilaartje. Zie je wel? Je bent nu geroepen om het witte doek op te houden. En om te tonen wie de Heer Jezus is. Dat is heiliging. Dat is niet, ja, nu moet ik ook nog van de internetverslaving af. Of nu moet ik ook nog van het roken af. Of nu moet ik ook nog van weet ik veel wat allemaal af. Daar gaat het helemaal niet om. En als u daar af bent, is er misschien weer een hobbel waar u dan weer af moet. Dan komt dat ineens weer naar boven. Het gaat erom dat u zich realiseert wie u bent in Christus Jezus. En dat u nu hier op aarde, in deze wereld, rechtop staat om het doek op te houden. Het witte linnen. En binnen dat terrein, daar woont de Heere. Ik knalde ook tegen dat witte doek aan van die kruidenier. Dat is later een oom van mij geworden. Hij heeft zijn kinderen er nooit over verteld. Als ik het niet van die dominee had, wist ik het helemaal niet. Dat is ook een type van het niet voor zichzelf uitbazuinen, maar het gewoon doen. Ik liep tegen dat witte doek aan en ik kwam bij de ingang terecht. En als je daar naar binnen gaat, ik zie een poort wijd openstaan. Hij is de deur, kom maar, de weg. Als je dan daar binnen gaat, dan staat er een levensgroot altaar bij de tabernakel, ongeveer 1,65 meter, 1,70 meter hoog. Je kunt niet eens zien, dat heb ik over het hoofd. Je kunt niet zeggen, dat heb ik over het hoofd gezien. Dat lukt al helemaal niet. Je loopt de pardoes tegenaan. Zal ik het gewoon zeggen? Het kruis in al zijn omvang en in heel zijn schittering. Daar loop je tegenaan. En dan mag je je hand leggen op het offer. Dan mag je je hand leggen op dat wat daar op dat altaar is gebeurd. Dank u, Heer Jezus. Dat deed u voor mij. Dat is zegen. En nu van harte gehoorzaam geworden aan die vorm van onderricht, zo gaat het hier. En dit mag je nu laten zien. Je had vroeger ook resultaat op je weg, maar dat was de dood. Maar nu heb je resultaat, gerechtigheid, heiliging en het einde, het eeuwige leven. Dat komt ook nog. Dus behalve dat wat je laat zien, wat je laat merken, is het ook nog zo dat je eeuwig leven hebt, leven uit God, eeuwig leven, door het geloof in de Heer Jezus. Nou, ik hoop dat je jezelf in de arm durft te knijpen. Dat klinkt allemaal heel simpeltjes en een beetje van de zondagsschoolachtige kleurtjes, maar dat je durft te zeggen, wat er met mij gebeurd is, weet ik niet, maar dit is wel heel uniek, dit is wel heel bijzonder. Nou, precies, je bent van het ene terrein naar het andere terrein gekomen. Je was een acaciaboom en nu ben je een pilaar in het huis van God. Nou, dat is een groot verschil. Nu wil God je graag gebruiken. Laat me zien. Een heilig volk. Een volk Goden ten eigendom. Ik las het met je uit 1 Petrus 2,9. Om de grote daden te verkondigen van hem die je uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. De grote daden van hem. Niet de grote daden van jou. Dat valt misschien tegen. Waarschijnlijk tegen. Maar de grote daden of de grote deugden van hem. Die hele bijzondere eigenschappen van hem. Nou, laat maar zien. Dat is genade van God. Van het ene terrein op het andere terrein gekomen. Het zou toch niet zo gek zijn, hè, met zo'n pilaartje lopen. Nou, misschien zit er wel een hobbyist hier in de zaal die deze week zei, nou, ik ga een acaciaboom vellen. Er staan er nog genoeg in de Veenendaal. Het is niet de officiële acacia-seil zoals die daar in de woestijn stond. Die waren nog harder. Dit is dan de robinia. Die wordt dan pseudo-acacia genoemd. Het lijkt op een acacia. Maar goed, hij is even goed al hard. Want tandwielen van molens en zo. Vroeger houten tandwielen. Die werden van die robinia gemaakt. Ook al omdat het hout zo hard was. Weet je wel. Heel, heel stevig. Dat staat heel goed in elkaar. Maar goed, van dat materiaal dit ook. Van zo'n robinia zou je een pilaartje kunnen maken. Koperen voetje, zilveren kopje. Eigenlijk een klein vlaggetje eraan met linnen. Even zwaaien. Eigenlijk. Zit er niet aan, maar ik heb het verteld. De Heere zegenen jullie. En de Heere geven dat er vrucht is tot heiliging. Dat er vrucht is om aan te geven. Daar woont de Heere. Daar heeft Hij zijn verblijf. Daar woont Hij. Daar is alles van hem en om hem. De Heere zegene jullie. Amen. Ik wil zo graag bidden, Vader, dat de Heer Jezus zichtbaar wordt in onze levens. Dat er mensen tegen ons aanbotsen, aanlopen. En dan terechtkomen bij de Heer Jezus. Als wij het gaan zeggen, dan komt het misschien niet goed over. Of dan is het krom. Maar als we dat gordijn ophouden, dan lopen die mensen uiteindelijk door tot ze de poort kunnen binnengaan, linksom of rechtsom. Ik wil u danken, Vader, voor uw oneindige goedheid en genade. Ik prijs uw naam. Amen.